verwachting staan, de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 51, de verzen 1 en 2. Psalm 51, de verzen 1 en 2.
Thank you.
Schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel in de tweede zendbrief van Paulus aan de Korinthe en daarvan het zevende hoofdstuk, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit 2 Korinthe 7. Terwijl wij dan deze belofte hebben, geliefde, laat ons onszelf reinigen van alle besmettingen des vleeses en des geestes, en voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods. En geef ons plaats, wij hebben niemand verongelijkt, wij hebben niemand verdorven, wij hebben bij niemand ons voordeel gezocht. En ik zeg dit niet tot uw veroordeling, want ik heb tevoren gezegd dat gij in onze harten zijt om te samen te sterven en te samen te leven. Ik heb veel vrijmoedigheid in het spreken tegen u. Ik heb veel roem over u, ik ben vervuld met vertroosting, ik ben zeer overvloedig van blijdschap in al onze verdrukking. Want ook als wij in Macedonië gekomen zijn, zo heeft ons vlees geen rust gehad, maar wij waren in alles verdrukt, van buiten was strijd, van binnen vrees. Doch God die de nederigen vertroost, heeft ons getroost door de komst van Titus. En niet alleen door zijn komst, maar ook door de vertroosting met welke hij over u vertroost is geweest. Als hij ons verhaalde, uw verlangen, uw kermen, uw ijver voor mij, alzo dat ik te meer verblijd ben geweest. Want hoewel ik u in de zendbrief bedroefd heb, het berouwt mij niet, hoewel het mij berouwd heeft, want zie datzelfde zendbrief, hoewel voor een kleine tijd u bedroefd heeft, nu verblijd ik mij, niet omdat gij bedroefd zijt geweest, maar omdat gij bedroefd zijt geweest tot bekering. Want gij zijt bedroefd geweest naar God, zodat gij in geen ding schade van ons geleden hebt. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid, maar de droefheid der wereld werkt de dood. Want zie dezelfde dat gij naar God zijt bedroefd geworden, hoe grote naastigheid heeft het in u gevrocht, ja verantwoording, ja onlust, ja vrees, ja verlangen, ja ijver, ja wraak, in alles hebt gij uzelf bewezen rein te zijn in deze zaak. Hoewel ik dan aan u geschreven heb dat is niet om diens wil die onrecht gedaan had, nog om diens wil die onrecht gedaan was, maar opdat onze vlijtigheid voor u bij u openbaar zou worden in de tegenwoordigheid Gods. Daarom zijn wij vertroost geworden door uw vertroosting en zijn nog overvloediger verblijd geworden over de blijdschap van Titus, omdat zijn geest van u allen verkwikt is geworden. Want indien ik iets bij hem over u geroemd heb, zo ben ik niet beschaamd geworden, maar gelijk wij alles met waarheid tot u gesproken hebben, alzo is ook onze roem, dien ik bij Titus geroemd heb, waarheid geworden. En zijn innerlijke bewegingen zijn te overvloediger jegens u, als hij u aller gehoorzaamheid overdenkt, hoe gij hem met vrees en beven hebt ontvangen. En ik verblijd mij dan dat ik in alles van u vertrouwen mag hebben. Tot zover de schriftlezing. En zoeken wij des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, wat is uw woord toch uitgebreid over de bekering, over die waarachtige bekering. En het onderscheid tussen wettische en evangelische bekering. Want ik vond benauwdheid en droefenis, zegt de psalmist, en ik riep de naam des Heeren aan. Ach, uw woord openbaart het zo klaar, dat bekering is geen beroep op de vrije wil des mensen, want die is er niet. En toch handhaaft gij uw gebod opdat een mens zich zou vernederen voor u. Want gij woont bij dien die verslagen is van geest. Een verbroken en een verslagen hart zult gij niet verachten. Ach, hoe hebben we dat te verstaan? Gij mocht het ons geven, Heere, door de verklaring des Heilige Geestes. Maar bovenal door de toepassing des Heilige Geestes, dat wij niet daarover denken en debatteren zouden, maar dat wij voorwerpen mogen zijn van die waarachtige bekering, dat wij ons zouden bekeren. En dat kan niet in eigen kracht, ook niet met behulp van de genade, het is een volkomen godswerk. En gelijk ook hier geschreven staat die goddelijke droefheid, die gepaard gaat met die waarachtige bekering, Heere. Die overzetting die plaatsvindt in het uur der minne, waarop die bekering volgt en het geloof in het evangelie. Heere, ach, gij mocht er nog plaats maken voor ons, bij ons, onder ons. Ja, tot aan de verste grenzen, want het koninkrijk Gods is reeds gekomen toen de volheid des tijds daar was, toen Christus gekomen is tot het zijne. De zijne hebben hem niet aangenomen, want het maar in de ongeloof volhard. Ze hebben hem verworpen. En Heere, gij hebt ook het evangelie de heidenen verkondigd, die zich tot u hebben bekeerd. En dat was het zaad van Abraham. In alle volken zal u het zaad genoemd worden. In u zal het zaad genoemd worden. En alle de volken der aarde, allerlei volken der aarde, waar gij uw uitverkorene uithaalt. Waar er geen democratie geldt, want de meerdere zal de mindere dienen. Heren, het wereldgebeuren gaat voort. En de slotakte van het wereldgebeuren is aanstaande. En mocht gij ons geven een wel toebereid hart om voor u te verschijnen. Onzaggelijk was is dat om daar te staan voor uw heilige troon met een open schuld, met een onverzoende schuld. O God, gij mocht onze harten breken, vernieuwen, het steenhart wegnemen als we nog een stenen hart hebben en ons gedurig leiden in die evangelische repentance, want dat is het eigenlijk, berouw. Als een vrucht van de genade in Christus. Ontferm u onze Heren en spreek nog met kracht door uw woord en geest, door middel van de prediking, dat de Logos gepredikt mocht worden, dat de Logos aan het woord is. Want dan zult gij wonderen doen, dan zult gij het niet laten ledig wederkeren, maar dat zal doen wat u behaagt. Gedenk de weduwe en de wees. Gedenk deze ondergaande wereld waar de mens zich opmaakt, de mens der zonde zich opmaakt, de wederhouder wordt weggenomen en waar manipulatie, bedrog, politiek, maar gij zult lachen in hun verderf als hun vrezen komt. Want gij zijt de koning der koningen, de koning van de kosmos en niemand is boven u verheven. Gij zijt een enig koning. Het koninkrijk der hemel is gekomen want gij zijt daarvan de koning. Het is het koninkrijk dat nederdaalde van God uit de hemel. Heere, gij zijt iedereen in eeuwigheid voor geweest. De duivel, de zonde, de zondaren. En mag gij uw genade verheerlijken onder ons om Jezus willen. Amen. Geliefde, vanmorgen gesproken over het bekeert u. Maar de waarachtige bekering, geliefde, dat gaat niet zonder het geloof in het evangelie. Toen Christus de bekering begon te prediken, Johannes die predikt al, Johannes de Doper, bekeert u en gelooft het evangelie. Dus bekering gaat altijd, de ware bekering, gaat altijd gepaard met het geloof in Christus. En in orde moet het zo gepreekt worden, bekeert u op dat vrije wil, werken der wet, je best doen, alles de mens uit handen geslagen zou worden. Omdat enkel het geloof in Christus zou triomferen. En ik heb u gezegd, gepredikt, wat bekering betekent. Het afleggen van die oude mens, het aandoen van die nieuwe mens. Dat geschiet in het uur van de wedergeboorte. Dat geschiet in de doorgang door de enge poort. Want er kan zoveel gezegd worden over bekering. En de kanttekenaren die zitten een beetje verstrikt in het verbeteren. Maar als dat verbeteren niet voortkomt uit de vernieuwing, dan heb het niks te betekenen, is nog allemaal wet. En Judas wou zich ook verbeteren. Ik heb verraden onschuldig bloed. En hij wierp zijn 30 zilverlingen wierp die in de tempel. En toen zeiden de farizeeën, gij lieden, moogt toezien. Gij moogt toezien, gij moogt. Ja, dat was eenmaal geschied. Dat was een wettisch, wat betekent bekering? Repentance, dat is berouw, berouw hebben. Berouw over je zonde staat. Geen droefheid over een bepaalde zonde. Nou ja, nee, berouw hebben over je zonde staat. Want een mens is enkel zonde, een mens is enkel vlees. En vlees is vijandschap tegen God. Dus berouw hebben dat je zo vijandig bent tegen een goeddoend God, dat is het eigenlijk. En waarvan komt dat berouw? De droefheid naar God, dat komt van God. Dat is een goddelijk werk. En dat is een evangelisch berouw. Want bij Judas loste dat wettische berouw niks op. Nee. Ik heb verraden. Nou, dat wist hoor. Hij bekende het ook. Publiek. Had hij een groot kwaad gedaan. Het grootste kwaad wat me mogelijk was. De zoon des mensen verraden. De zoon van God verraden. En hij wierp zijn penningen. Hij zegt, ik wil dat geld, dat brandt in mijn zak. Ik wil het niet meer hebben. Ik wil het niet meer hebben. Maar dat hielp hem ook allemaal niks. Het was allemaal wettisch. Dus. En Gods volk kent dat ook. Een wettisch berouw. Maar met dit verschil. Met dit verschil. In het stuk der ellende. Geschiet dat berouw. Die droefheid naar God. Dat is alles wettisch. Want er gaat aan de waarachtige bekering. Er gaat aan de wedergeboorte zeker. Dit aan vooraf, het werk der wet. Het ontdekkende werk der wet, het ontgrondende werk der wet, het verbrijzelende werk der wet en het dodende werk der wet. Want de wet is de bediening des doods. Daar hoef je niet op te wachten, want die wet komt. Die wet komt. Toen het gebod kwam, is de zonde weder levend geworden. En ik ben gestorven. Maar ik zeg met dit verschil. Bij de uitverkorenen, en daar kan je niet als een systeem navorsen, omdat wij niet weten wat de uitverkorenen zijn. Dat komt pas openbaar als een mens werkelijk waarachtig tot het geloof in Christus komt. Niet wat ze er vandaag van maken, dat ze de verwerving vereenzelvigen met de toepassing. Nee, als een mens waarachtig in Christus gaat geloven, dan is die aan het einde gekomen van al zijn zoeken, van al zijn bekeringspogingen, van al zijn best doen. Dan is die daarmee in de dood uitgekomen. Zijn hart is doorstoken, gelijk de Pinksterlingen. En dan gaat hij met een kreet onder. Wat moeten wij doen? Nou, er valt dan niet meer veel te doen. De apostel Paulus, toen nog Saulus van Tarsus, hij zegt, Heere, wat, op weg naar Damascus, wat wilt gij doen? Wat wilt gij dat ik doen zal? Nou, er was voor Saulus van Tarsus niet veel meer te doen. Het was een blinde man geworden, mond vol zand. Ja. Moest als een blinde geleid worden. Moest hij naar de straat de rechter, dan zou de Heere nou, Sion zal door recht verlost worden. En dan wederkeren door gerechtigheid. Maar wat,
Wat is nou, zeg maar, er zit toch een verschil in dat wettische berouw bij Gods uitverkorenen en bij de hypocrieten. Nou, bij Gods uitverkorenen geschiet dat berouw, dat wettische berouw. Ik vond benauwdheid en droefenis. Ze zijn benauwd dat ze verloren liggen voor God. Ze zijn benauwd dat ze tegen God gezondigd hebben. Maar droefenis, droefenis. Hè, het is niet alles hel en verdoemenis. Er is ook droefenis bij. Het gaat gepaard met tranen. Met zielentranen. Maar ja, je kunt door je tranen niet zalig worden, hè, de Heer. Kijk, Joël zegt het ook. De profeet Joël, want er wordt in het Oude Testament, zowel in het Nieuwe Testament, wordt er veel, hè, dat bevel van bekeert u, gehoord. Nu dan ook spreekt de Heer door de mond van Joël, bekeert u tot mij met uw ganse hart en dat met vasten en met geween en met rouwklagen. Dat gaat in het stuk der ellende, gaat dat zich voltrekken. Kan je daar de wedergeboorte mee bewerken? Nee, daar kan je niet de wedergeboorte mee bewerken. Nee, al zou je zeven schepen per dag bidden. Per dag, nee, daar kan je. God is niet te bewegen, hij is bewogen in zichzelf. En dan gaat de Heere, God de Vader trekt, hè, en de wet drijft. Nou, dat mist een hypocriet, die vaderlijke trekking. Ik heb je al meer geleerd, hè, dat die trekkende liefde des vaders. En zowel, dat vinden we, hè, zo schoon terug in de gelijkenis van de verloren zoon. Die zoon, die verloren zoon, die kwam tot zichzelf toen die gebrek begon te lijden. Kwam die tot zichzelf. En hij voelde zich getrokken tot zijn vader. Hij werd met een onzichtbare hand weer tot zijn vader getrokken. Was dat de wedergeboorte? Nee, absoluut niet. Trekkende liefde is nog geen ingestorte liefde. Maar God weet wie die trekt. God weet wel wie die bekeert. En wat tot bekering leidt. Oh, zeker. Dat weet de Heer al van eeuwigheid. Hè? Die nu nog in de zonde spelen en met de zonde spelen. Daaruit zal de Heer zijn volk trekken. Uit die grote hoop. Uit die hoop waarvan gezegd wordt heel de wereld van God verdoemelijk. God maakt onderscheid. Dat maakt een mens niet. Een mens kan zijn eigen vroom aanstellen. Maar als God je bekeert, word je een goddeloos mens. Dus een godloos mens. Een mens zonder God. Nou, dan kom je daarnaachter. Dan laat de Heer je die breuk inleven. Dan laat de Heer je die scheiding inleven die er is tussen God en je ziel. Dat ondervond die rijke man ook, maar te laat. Hij ondervond dat er een scheiding was tussen God en zijn ziel. En hij wou die Lazarus nog even laten opdraven, hè, om zijn tong te verkoelen. Maar Abraham zegt, nee, er is een grote scheiding. Hè, die zegt het ook aan, de grote scheiding. Dat kan niet meer over. Dat is nou te laat, dat kan niet meer overbrugd worden. Er is geen brug van de hemel naar de hel. Nee. Er is wel een weg van de hemelpoort naar de hel. Ja. Dat is voor velen een onbekende weg, maar die is er echt. En als die man met een zonder bruiloftkleed in die bruiloftzaal, in die hemelse bruiloftzaal komt, figuurlijkerwijs gesproken, dan wordt hij aan de voeten van de koning doodgeslagen. En dan wordt hij nog in de eeuwige rampzaligheid geworpen. Ja. Waar gaat het hier over, gemeente? Het gaat hier over een evangelisch berouw. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Ja, het staat er zo schoon geschreven voor de Korintiërs. Paulus die drukt dat uit in het 9e en 10e vers. Nu verblijd ik mij niet omdat gij bedroefd zijt geweest. Hij zegt, het gaat niet. Die droefheid, dat is geen voorwerp, geen oogmerk, geen doel in zichzelf. Ik verblijd mij niet omdat gij bedroefd zijt geweest, maar omdat gij bedroefd zijt geweest tot bekering. Want gij zijt bedroefd geweest naar God, zodat gij in geen ding schade van ons geleden. Er was een grote zonde, een tuchtloze zonde, incestgeval in de gemeente van Korinthe. En Paulus moest daar de gemeente scherp over bestraffen dat die man vanzelf onder de tucht gezet zou worden. Ja, geef hem over aan de Satan. Maar kijk, dat kan in de gemeente Gods, dat gebeurt, maar het moet onder de tucht gezet dat die ban moet verdelgd worden. En dat hadden ze min of meer nagelaten en dan krijgen ze een scherp schrijven van Paulus. En daar waren ze, dat had ingeslagen, ze waren bedroefd geweest, maar dat had uit, want dat waren bekeerde Korintiërs hoor. Niet die man die incest bedreef, want Gods volk, Gods ware volk bedrijft geen onnatuurlijke zonde. Daar heeft de Heer ze van volkomen van verlost. En de Heer heeft ze volkomen van de heerschappij der zonde verlost. Dat wordt in onze dagen allemaal gemixt. Hè, met die schizofrene twee mens, dat leert Gods woord nergens. Die oude mens, dat is vergoed verleden tijd. Als je tot bekering in Christus gekomen bent, een nieuw schepsel, dan is die oude mens vergoed verleden tijd. Als dat niet waar is, dan is Christus te vergeefs gestorven. Christus is het fundament der zaligheid. Christus is ook de oorzaak als middel van toepassing van onze wedergeboorte. Hou je dat vast? Niet het geloof. Het geloof is niet oorzakelijk. Nee, absoluut niet. De offerande van Christus. Hè? Zijn spreken in de dood van ons bestaan brengt de ziel toe door het geloof in Christus. Dus die Corinthiërs die waren niet zomaar bedroefd geweest, niet louter bedroefd geweest om een zonde. Kijk, oprecht berouw, dat is niet alleen een droefheid over de zonde, nee, dat is ook een vast voornemen om hedenuit, alle zonden eruit te werpen. Die oude mens met heel zijn zand en kraam op straat te werpen. Dat deed Nehemia in letterlijke zin met Tobia. Dat is eigenlijk een mooi beeld van de waarachtige bekering. Die oude mens wordt... Ja, zo was het een uitdrukking gebruiken, maar ik zal het maar niet doen. Bij hoofd en haar gegrepen en naar buiten gegooid met heel zijn huisraad. Dat is eigenlijk een heel mooi beeld van de waarachtige bekering. Dat geschiet met die oude mens in het uur van de wedergeboorte. Ik ben door de wet gestorven. Niet iets, maar geheel. Christus verlost ons compleet van de heerschappij der zonde en de heerschappij des duivels. En nou is de wet geen deel van, de rechtvaardiging door het geloof geschiet geheel zonder de wet. Zonder de wet, maar niet ten koste van de wet. Nee, de wet wordt in Christus verheerlijkt. De wet is in Christus verheerlijkt. En zijn gerechtigheid wordt op rekening gezet van het geloof. Maar je wordt als een gelovige gerechtvaardigd niet als een goddeloze gerechtvaardigd en niet als een gelovige. Daar zijn vele theologen over gestruikeld, over dat geheim. En het is zo kinderlijk eenvoudig. Maar kijk, Van der Groen hebt daar ook in woorden gestruikeld. Want hij zet alles in het kader van de rechtvaardiging, betrekt hij daar, dan noemt hij alleen maar de gelovige. Nou, Van der Groen, mis. Dat is mis hoor, dat is echt mis. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt, die niet in hem gelooft. Als het zo niet geschiet, mensen, dan ben je naar die schijnbekering. God zoekt geen gelovige mensen. Dat is wel de eis, bekeert u en gelooft in Christus, begelooft het evangelie. Maar als dat toepassing wordt, daarvan is Christus de oorzaak en de bewerker. Door zijn lieve geest. Want de doden zullen horen, de stem van de Zoon van God. Daar heb je die goddeloze. Die kan niet meer zijn als een doden in zijn ademsgraf. Dat is toch onbegrijpelijk dat God dat zo doet. Ja, dat is soevereine genade. Dat is vrije soevereine genade. Anders zou genade geen vrije genade zijn. Het aanbod van vrije genade maakt geen mens zalig als de toepassing achterwege blijft. Want Paulus zei tegen die stokbewaarder, wat moet ik doen, lieve Heer, om zalig te worden? Hij had het zwaard al op zijn keel. Nou, dat was een gewetenszaak, dat was een hartenzaak. Want die man die was zijn plicht niet nagekomen om die gevangenen te bewaken. En dan zou die omgebracht worden. Dan maar zelfmoord plegen, dat was het zwaard van de wet. Denk er goed om, in geestelijke zin. Bekeert u. En toen na de prediking van Paulus en Silas is zijn hele huis tot bekering gekomen. Ja. Kan kort door de bocht. Dat hoeft echt geen jaren te duren. Want ik heb u al gezegd. Dat bekering, dat is geen oproep op de vrije wil van de mens. Als u het zo verstaat, ja, dan ben je nog niet verder als de wet. Dan ben je nog ineens tot de Sinaï gekomen, want toen viel het volk achterover vanwege de schrik des Heren. Vanwege de donder en de bliksem. De majesteit die van God uitging. Nou, een mens die de wet ter hand neemt, die vergrijpt zich aan de wet, net zoals die wetse mythe die de ark opende en uit nieuwsgierigheid ook wel eens in die ark wilde zien wat daarin lag. En toen vielen er duizenden doden. Want wij kunnen niet met de wet omgaan, wij zijn niet met de wet vertrouwd, we hebben van de wet volstrekt geen verstand. Nou, En nou moest Mozes, die gebroken wet, werd weer die wet gegeven, ingeschreven in twee tafelen in de ark leggen. Want alleen Christus draagt die heilige wet des vaders. De ijver van Gods huis had hem verteerd. Omdat hij die wet zo geëerd heeft dat het zijn leven heeft gekost. Tot de rantsoen voor velen. Een mens komt er dus niet aan te pas. Nee, anders zou het geen vrije genade zijn. Een mens komt ook niet aan de bekering te pas. En toch blijft dat gebod staan. Want God mag eisen van de mens wat de mens niet kan volbrengen. En ook niet wil volbrengen. Trouwens, het niet kunnen komt voort uit het niet willen. Dat is duidelijk. Een mens wil heel niet zalig worden. Hij wil wel zalig worden, maar niet in de weg waarin de Heer dat doet. In het verlies van die oude mens. En dan moet u rekenen, die oude mens wil die oude mens in stand houden. Die oude mens wil niet bekeerd worden als een nieuw schepsel. Dat wil die absoluut niet. Een mens doet er alles aan om verloren te gaan. Als ik daar nooit van overtuigd ben geworden, dat je niet een beetje vijandig, maar dat je een 100% vijand van God bent. Ja, dan kan je niet met God verzoend worden. Want een mens moet worden die is. Want alleen vijanden worden met God verzoend. En God is een God die de goddeloze, daar heb je precies hetzelfde. De goddeloze met zichzelf verzoend door de dood zijn zoons. De offerande van Christus tot verzoening van onze zonden. En het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Maar als je geen goddeloze voor God wordt met de aanvaarding van je straf, dan ben je nooit een goddeloze geweest. Dan ben je nooit tot de erkenning geweest. Het is niet alleen dit kwaad wat roept om straf. Ik ben in ongerechtigheid geboren, al van het uur van mijn ontvangenis af. Dus een mens moet worden die is. Dat is nou je grootste zonde. Dat je niet wil zijn die je bent. God heeft alleen van zijn lieve zoon gezegd: deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. Ja, en hij heeft ook een welbehagen in degene die hem vrezen. En dat is door een weg gegaan die wij niet uitgekozen hebben. Die wij ook niet uitgedacht hebben. Die wij nooit uitgedacht zouden willen hebben. Want een mens als een goddeloze rechtvaardig verklaard wordt door de toegerekende gerechtigheid van Christus. Maar die mens is wel tot de erkenning, tot de ontdekking gekomen dat hij een goddeloos mens is. En dat de straf die ons tevreden aanbrengt op hem was, op hem zou moeten zijn. Niet Christus aan het kruis, maar ik. En dat ga je herkennen in die helvaart waar Han het over heeft. De Heer, dood te maken levend, hij doet er helle nederdalen en wederuit opkomen. Daar heb je nou heel de bekering, daar heb je heel de wedergeboorte. En dat gaat ook gepaard met smeking en geween. En als Christus je hemel wordt, dan ben je van blijdschap. En daaruit volgt die evangelische droefheid naar God. Daar gaat het hier over. Want de Korintiërs waren bekeerd wat tot Paulus zijn brieven had geschreven. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Daar komt God nooit meer op terug. Dat betekent dat. Want de droefheid naar God, niet de droefheid over een zonde, nee, het is de droefheid naar God, werkt een onberouwelijk, dat is die honger en dorst naar de gerechtigheid. Dat is de droefheid naar God, dat is die evangelische droefheid naar God. Een wettische droefheid treurt om een enkele zonde. Maar een evangelische droefheid, dat is een vrucht gevolgd van de genade in Christus. En dat keert steeds terug in het genadeleven. Dat evangelische, die repentance, metanoia is dat in het Grieks. Repentance. Eigenlijk heeft de King James dat beter vertaald. Repent. Hier staat bekeerd. Dat is conversion. Maar repentance, ja, met smeking en geween. Ik zal ze voeren met smeking en geween. In de voorafgaande zaak, in de zaak die eruit, dat is geen voorbereiden tot de wedergeboorte hoort. Want je moet komen tot de voeten van de Zoon. En niemand kan tot mij komen, dan zegt de Heer Jezus, tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. En ik zal hem opwekken. Ik zal hem uit zijn ademsgraf eruit spreken. Dat staat er eigenlijk. Ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Hoe werd Abraham, of hoe werd Lazarus uit zijn graf geroepen? Door de stemmen des Zoons van God. Nou, zo geschiet het ook in de wedergeboorte, in geestelijke zin. Daar roept Christus de doden op uit hun ademsgraf. En op zijn stem moeten ze komen. Daar kan geen duivel tegenhouden. Ik heb wel eens tegen mensen gezegd, als God in Christus in je leven komt, dan is er geen vezel in je lijf wat dat kan tegenhouden. Een mens doet er alles aan om het tegen te houden. Maar als de Heer dat steenhart, het steenhart kan ook wenen. Oh ja, zeker. Mozes sloeg op de rots en er kwam water uit. Maar oh ja. Zo'n stenen hart zit vaak vol met water.
Maar ja, dat is allemaal water van ongeloof. Hè? De mens probeert net als Orpa de zaak goed te wenen. Nee, dat komt nooit goed door je tranen. Dat komt nooit goed door je tranen. De tranen die God in zijn fles vergaat, dat zijn geen Orpa's tranen. Nee, daar weet de Heer niet van. En er wordt wat afgeweend hè, op het, binnen het reformatorische gemeenebest. Ja, je ontmoet dikwijls meestal harde harten. En zodanig dat ik vrees dat zoveel geweten is al met een brandijzer zijn toegeschroeid. Maar Gods volk heeft een open geweten, een wedergeboren geweten. Daar zie je soms de blijdschap in. De droefheid naar God zie je erin. Die werkt een onberouwelijke bekering. Want dat wordt hier bedoeld met die doorgaande bekering, met die dagelijkse bekering. Want eenmaal bekeerd, altijd bekeerd, ja ja, maar dat gaat wel gepaard met een dagelijkse bekering. Want we hebben zoveel reden om over de zonde te wenen. Over die aanklevende zonde, over die aanwezigheid van de zonde, waartegen we dikwijls ook geen wapens tegen hebben. Daarom dat die wapenrusting Gods, die is zo noodzakelijk, weet je wat dat is? Dat is Christus. Doet aan de gehele wapenrusting Gods. Bekeert u met een volkomen hart, dan heb je precies hetzelfde. En met een volkomen hart, dat betekent dat je niet een halve Christus kan aannemen en dan nog de rest, de helft, zelf bepalen. Dat is niet de waarachtige bekering, nee. Dit is de waarachtige bekering, die evangelische bekering, dat de droefheid naar God werkt om de droefheid naar een goeddoend God, de droefheid naar een genadig God. Om gedurig bij hem te zijn. Asaf weent dat uit, bezwijkt aan mijn vlees en mijn hart. Zo is God nochtans de rotsteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. Daar heb je nou die waarachtige droefheid naar God. Die werkt altijd het beste boven is, dan weet je toch dat we altijd bij de Heere zijn, nietwaar? Gods volk heeft een waarachtig verlangen om altijd bij de Heere te zijn. Ja. Ja, je moet Gods raad uitdienen. Maar de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering. Daar komt God nooit op terug. Het zal God nooit berouwen. En het zal ook die zondaar nooit berouwen. Het zal ook die gelovige mens in Christus nooit berouwen. Tot de eeuwige zaligheid. Hè? Want we zijn hier maar in hopen zalig. Dat is niet een hoopje hè, dat kan staan of vallen. Nee, nee. Nee, dat niet. Hè? De bruid van Christus rust aan deze zijde van het graf op het ja-woord van Christus. En zijn woord is de zaak zelf. Want hij heeft het gesproken. Hij heeft het gezegd. Onberouwelijke bekering tot zaligheid, maar de droefheid der wereld werkt de dood. Dus bekering, dat gaat altijd gepaard met het geloof in Christus. Zoals ook de profeten hebben gesproken. Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Heere uw God. Want hij is genadig en barmhartig, langmoedig, groot voor goede tierenheid en berouw hebbende over het kwaad. En zo hebben ook de apostelen gepreekt, Petrus op de Pinksterdag. En Johannes de Doper en zeggende bekeert u, want het koninkrijk Gods der hemelen is nabij gekomen. En we kunnen dat zoveel ook lezen, ook in de prediking van de apostelen. De tijd is vervuld, het koninkrijk Gods is nabij gekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. U ziet, het gaat beide op. Hè? En dan worden degenen die voor het eerst tot het geloof in Christus komen ook direct gedoopt. Dat is de zendingssituatie onder de prediking van de apostelen, maar ook in het dagelijkse leven van dagelijkse, het leven der genade, die dagelijkse bekering. Daar weet al Gods volk wel van. En als ze dat hard, de discipelen werden soms verhard. Hoe zijt gij nou weer verhard geworden? Met ongeloof bevangen, want Gods volk leef niet meer in het ongeloof, daar is ze ook van verlost, van de macht van het ongeloof, maar ze worden er nog wel dikwijls mee bevangen. God verdacht maken, omdat het leven des geloofs dikwijls in strijd is met de omstandigheden. Niet waar? En nou roep ik Gods volk toch getuigen. Als je nou naar de omstandigheden kijkt, dan begint de duivel al te dansen. Klopt niks van die belofte Gods. Worden nooit vervuld. Ja. Kijk, dat baart nou de oefening des geloofs. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, dat geen veel beproeving valt. Niet vallen, maar dat geen veel beproeving komt. Want daarin wordt het geloof geoefend. Daaruit volgt die dagelijkse bekering, omdat God de getrouwen is. Wat is nou de kracht van de heiligmaking? We moeten even terug naar het begin van de, van de, van het hoofdstuk, terwijl wat deze belofte, welke belofte? Welke belofte is dat eigenlijk? Dan moet ik teruggaan naar vers 14 van het vorige hoofdstuk. Trek niet een andere juk aan met een ongelovige, want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis. Dus geen halve bekering. Nee, geheel. En wat heeft, wat samenstemming heeft Christus met Belial en wat deel heeft de gelovige met de ongelovige. Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden. Want gij zijt de tempel des levende Gods, gelijk als God gezegd heeft, ik zal in hem wonen. Daar heb je de belofte en ik zal onder hen wandelen en ik zal hun God zijn en zij zullen mij een volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen, scheidt u af, zegt de Heer, en raakt niet aan hetgeen onrein is en ik zal u lieden aannemen. En ik zal u de vervolg van de belofte en ik zal u tot een vader zijn en gij zult mij tot zonen en dochter zijn, zegt de Heer de Almachtige. Terwijl wij dan deze belofte hebben. De geliefde laat onszelf reinigen. Dus die mens gaat zich ook bekeren, niet door je best te doen, nee, nee. De genade doet het. Ja, absoluut waar. De genade doet het geheel. De genade doet het alles. Als Christus zijn genade in je ziel verheerlijkt, dan hoef je nog niet eens een proces van heiligmaking aan te vangen. Dat is natuurlijk, zeg maar, door heel de reformatie en na de reformatie wel geleerd. Maar ik zou je dit vertellen. Als Christus ook je heiligmaking is... Kijk, dat heb je nou van je doe je best mensen. Die nemen Christus aan tot rechtvaardigmaking. En de heiligmaking gaan ze zelf weer aan de slag. Want dat is dan een soort opdracht om die te doen met dankbaarheid. Forget it. Er komt niks van terecht. Dat eindigt in de dood. Omdat dat in de dood begint. Maar hier, onszelf reinigen. wat had Paulus ook alweer gezegd? We kunnen niet lezen. Hè? We kunnen helemaal niet lezen natuurlijk. Want een mens is net een dagjesmens. Een dagjesnieuws. Hè? Want dan heb je alweer vergeten wat Paulus eerst gezegd heeft, terwijl wij dan deze belofte hebben. Wij hebben Christus in de belofte. En wij hebben de belofte in Christus. Terwijl wij dan Christus hebben, laat onszelf reinigen door hem. Door de doorwerking van zijn geest. Van alle besmetting des vleeses en des geestes voleindigende de heiligmaking in de vrees Gods. Is dat dan toch weer, zeg maar... Een ladder beklimmen waar je steeds verder, hè? Die Jacobsladder, ik heb mensen wel gehoord, en die stonden ongeveer halverwege de Jacobsladder, zo ver waren ze dan al gevorderd. Ik zeg maar, als u ene zonde in uw gedachten hebt, dan valt u gelijk van die Jacobsladder af. Ik zeg, wat heb het dan voor zin om die te beklimmen? Hè? De zedelijke mens klimt ten hemel, hè? Net zoals de torenbouwers te Babel. Maar de vleeselijke mens in Christus, die kan niks meer beklimmen. Want de wet is geestelijk, de wet keurt alles af, de wet zet overal de vloek op. Op je bidden, op je Bijbel lezen, op je zucht, op je kermen, er zet overal de vloek op. Want die verwijst naar, de wet verwijst niet naar Christus, maar gelooft het evangelie dat Christus dat volmaakt heeft gedaan als plaatsbekleder voor de zijnen. Verandert er dan niks in het leven van Gods kinderen, blijven ze dan zoals ze zijn? Nee, nee, nee. Nee, die droefheid naar God... Die een onberouwelijke bekering merkt. He, tot zaligheid. Alsof ik het ook grijpen kon, zegt Paulus. Alsof ik het, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Houd u daarbij. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. En dan is daaruit het vruchtgevolg. Het verlangen naar de volmaaktheid. En die volmaaktheid, die hemelse volmaaktheid die hier op aarde niet is. Die Gods volk bezit door het geloof. Omdat Christus ook hun heiligmaking is. Dus dat voleindigen, de heiligmaking, de vrees Gods. Weet je wat dat betekent? Om te zien naar het einde van dit leven en naar de doortocht door de dood, door de Jordaan. Om eeuwig bij de Heer te zijn. Dat is het, dat betekent het woordje voleindigende. En dat is niet zeg maar een wettisch doeproces. Of maak het ervan een evangelisch doeproces. Want ze maken tegenwoordig van het evangelie nieuwe wet. De wet een beetje milder, het evangelie een beetje straffer. Omdat daar, dan kom je dan een heleboel van die doe je best mensen kom je dan tegen. En die zijn nooit uitgegleden op, want dat is een gladde weg naar de hel. Al dat doe je best doen. Dat is een gladde weg naar de hel. Gods volk kan daar geen stap meer op zetten. Nee, nee natuurlijk niet. Want als je benen gebroken zijn in Christus en je legt op zijn schouders, kom je er nooit meer af. Gods volk wandelt op de smalle weg op de voeten van de Heer Jezus. Nou, dat kent toch niet verkeerd, mens. Hè? En dan zien ze al die gevaren, dan vergeten ze weer. Hè, wat Paulus gezegd heeft, hier,
Terwijl wij dan deze belofte hebben. Dan vergeet dat schaap op die schouders van Christus maar al te dikwijls. En dan kijkt hij weer op alle gevaren, op al die hoge golven. Maar je hebt je voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie. Dat is Christus. Dat is het evangelie van Christus. Bekeert u en gelooft het evangelie. Nou, daar heb je nou het geheim. Want dat is een heel groot geheim voor het vlees. Komt er nooit achter. Nee. Het vlees is niet net. De letter dood, maar de geest maakt levend. En als je dan in Christus levend gemaakt bent, door hem. Want Christus spreekt door de Heilige Geest. Ja, de Heilige Geest neemt het uit Christus en verkondigt het de kerk. Ook in de bevestiging daarvan. En daarom is Gods volk standvastig tot het einde. Alleen door hem, alleen uit hem. Eigen krachten te verachten wordt op Jezus school geleerd. Voleindigende heiligmaking in de vrezen Gods. Dat is wel zo'n geheime uitdrukking, mens. Want het vlees, hè, het vlees dat wordt er gelijk mee weer in het werk gezet. Het vrome vlees gaat hier gelijk mee aan de slag. Is dat de bedoeling van het spreken van de apostel? Nee. Nee. Gij hebt het voleindigd in Christus. Christus heeft het uitgeroepen. Het is volbracht. En dat volbrachte werk van Christus staat op naam, op rekening van het geloof. Er hoeft niks meer bij. Geen zucht, al zou je heel je leven bewusteloos leggen op je bedje. Dan is nochtans bruid, zegt de bruidegom. In u is gans geen gebrek. Wat had hij moordenaar aan het kruis? Hoe had hij zijn heiligmaking moeten voleindigen? Hij kon geen nagel meer verroeren. Hou op met dat doel. Doe dat der wet. Wat daar de vrome godsdienst zich mee druk maken. Maar Gods volk kan het niet meer. Nee, Gods volk heeft ook absoluut geen drang om zo'n werk aan te vangen. Daar zijn ze aan gestorven. En waar je aan gestorven bent. Een lijk kan dat nog enig werk oppakken. En toch geeft Gods volk alle ijver om te werken. De werken des geloofs. Jazeker. Maar dan, zoals ik u vanmorgen heb gezegd, als een onnutte dienstknecht, daar rekenen ze geen cent voor. Daar geven ze God de eer van. Omdat de Heer in het waardig is. En dan draag je dat woord. Dat dierbare woord van God door deze wereld. Hoe komt de koning der ere aan zijn eer? Dat is de zorg van al Gods schapen. Al zouden ze er zelf bij omkomen. En reken maar dat die verloren zoon gezegd heeft, vader, maak maar eens een van uw huurlingen, maar dat ik er nog een poosje uw wil mag betrachten. Ga ik zelf lappen, zelf te mij wel naar de hel. Nou, Gods volk is dat, ja, op een evangelische wijze. Ja, Jona overboord. Nou, zegt Jona, daar is niet veel mee verloren hoor. Gooi mij maar overboord, want het is allemaal zo mijnend wil dat die storm u overkomt. Maar met Jona gooide ze Christus overboord. Ja, en in die buik van die vis, dan mocht hij doorbreken in het geloof. Omdat Jona had een droefheid naar God, welke een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid. Maar de droefheid der wereld werkt de dood. Hè? Dat wordt er ook gelijk. Hè? Gods boodschap is altijd tweezijdig. Wat het uitwerkt in het leven van Gods kinderen, wat het uitwerkt in het leven van de vrome godsdienst. En de hypocrieten die hebben een droefheid naar de wereld. Een droefheid der wereld. Hè? Een droefheid Gods en een droefheid der wereld. He, dat is het contrast, he, wat ook in deze tekst wordt getekend. Want zie hetzelfde dat gij naar God zijt bedroefd geworden. He, hoe een grote naastheid, dat brengt vruchten voort. Dat werkt geen leidelijke mensen. Nou, de ijver van Gods huis heeft Christus verteerd. Nou, dat werkt het ook uit in het leven van de kerk. En dan hoofdletter. Wat? Grote naastigheid. He. Verantwoording, onlust, vrees, verlangen. Nog verder. Ijver. Wraak! Nou, daar heb u, Paulus zegt, daar heb u bewezen uzelf rein te zijn van deze zaak. Hè? Omdat de ere Gods op die bekeerde Corinthiërs op hun harten gebonden waren. Werkt ook die droefheid naar God. Hè, want ze wensen uit dit lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. Als je die droefheid naar God niet kent, die evangelische droefheid bedoel ik. Dat gaat altijd gepaard met berouw. Anders is het geen onberouwelijke bekering, onberouwelijke repentance. Ze verlangen naar de volle zaligheid die ze door het geloof in Christus hebben. Nooit vergeten wat Paulus mee begint, terwijl wij dan deze belofte hebben. Dat is de belofte der zaligheid. Dat is niet alleen een zalige belofte, maar dat is ook een belofte der zaligheid. Omdat het voortkomt uit de mond van de zaligmaker. Terwijl wij dan deze belofte hebben. Hij is de vervuller der belofte en hij is ook de vervuller van al Gods geboden. Dan worden al Gods geboden beloftes. Gij zult het niet meer doen. Ja, maar Heer, ik sta tot op mijn knieën in de zonde. En gij zult het toch niet meer doen, want gij zijt niet onder de heerschappij der wet, maar onder de heerschappij van de genade. Dat is nou, dat maakt nou juist die troost uit. Hè? Ondanks de omstandigheden, vermaakt zich Gods volk dan in de zonde opdat de genade te meerder worden? Absoluut niet zo, Paulus. Dat zij verre. En we kunnen enkel zonde bedrijven omdat we enkel zonde zijn. Maar voor Gods volk is dat een last. Een ondraaglijke last. Die last is door Christus overgenomen en vergeven. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we engelen worden aan deze zijde van het graf. Nee, de wet blijft zijn werking volvoeren. De wet Gods is geestelijk. En Paulus zegt, daarom ben ik het niet. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En dat is de hoogst geestelijke mens. Een hogere stand in het geestelijke leven kan niet bereikt worden. Wat Paulus zegt in Romeinen 7, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En ik dank God, daar heb je het nou. Daar heb je de roem van de genade. De talen Kanaans. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. En de zulke hebben een waarachtige droefheid naar God. Een honger en dorst naar de gerechtigheid waarvan ze gesmaakt hebben. Dat de Heere goed is en zijn gerechtigheid oneindig. Die laving der genade, dat brengt weer honger voort. Want de levende, honger, een dooie, die heeft geen honger. Een dooie heeft geen honger naar de gerechtigheid van Christus. Maar de levende wel. De levende, om de Heere te loven, moet je weer als opnieuw vervuld worden met die gerechtigheid. En met die droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid. Gods volk weent zich de hemel in. Ja. Daar willen ze zijn. Daar zijn ze thuis. Daarom heet het ook het vaderhuis. Nou, dat is toch je thuis. Oh, wat zal het toch zijn. Dat thuiskomen van de kerk. Waarvan er al vele leden gearriveerd zijn, om het zomaar eens te zeggen. Ja, Lazarus die zit zich te vermaken in de schoot van Abraham. Kind van God. Ja, dat leek er niet op aan deze zijde van het graf. Maar, Gods volk wordt hier aan deze zijde van het graf niet gekend. Miskend. Door de Refo-kerken, door de Refo-dominees. Degenen die er diep onder doorgaan. Om het nou maar eens zo letterlijk te zeggen. En die diepe wegen onder het kruis, dat zijn de vrijmoedigste. Dat zijn de vrijmoedigste mensen. Ja. Want die hebben geen stand meer op te houden. Die worden geslagen. Kijk maar naar de bruid. Die werd geslagen door reformatorische dominees. Moet maar lezen. Maar dat is in onze dagen echt niet veranderd hoor. Absoluut niet. En die denken dat ze het hebben, die hebben het net niet. Want dat kan je ook bewijzen. Uit de vruchten zult gij hen kennen. Die staan hier op de wachttorens. Dat zijn van die vacuümverpakte dominees. Die alleen hun secte, hun kerk, hun leer en noem maar op. Ja, dan ben je ver verwijderd van de overste leidsman, de verleider des geloofs. Want die is te vinden buiten de legerplaats. Komt, laat ons tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaaltijd dragende. En daar buiten die lege plaats oefent de Heer zijn volk in die droefheid naar God. Omdat hij heel deze wereld, Paulus wenst om bond te zijn met Christus te zijn, dat was hem zeer ver in het beste. Maar om te blijven is nuttiger voor u, zegt hij. Omdat gij dat apostolische onderwijs niet missen kan. En hij was juist zo verblijd door de komst van Titus. Want dat was ook een gezonde knecht van de Heer. Dat was ook een geroepen getuige. Timotheus, Titus, dat waren zijn... En zijn kinderen die in Christus had gebaard. Philetus en noem al die mensen maar op. En dat waren hulppredikers. Dat waren mannen in Christus. Dat waren ijveraars voor de ijver Gods. Ja, Paulus doet natuurlijk. Als er een zonde, zo'n diepe zonde in de gemeente Gods zich openbaarde, dan strijkt Paulus dat niet glad. Tegenwoordig wordt het alles onder het mom van beroeps, van ambtsgeheim, wordt dat allemaal bedekt. Dat is allemaal de grootste ongerechtigheid. Hoor. Want als de bannen niet verdelgd worden, dan ben je geen gemeente van Christus meer. Klaar uit. Dat leert Gods woord. Wat was Jozua nou een wie was er nou meerder als Jozua? De Heer had tegen Jozua gezegd, er zal geen vijand voor uw aangezicht kunnen bestaan. Nou, en als Jozua een verbond maakt met die Gibeonieten, dan gaat het ook al verkeerd. Maar als Jozua nalaat om Achan. Je zou zeggen dat had Jozua toch uit onwetendheid. Nee, God had dat bekend gemaakt. Er is een ban in het leger. En de Heere zegt, ik zal niet meer met u zijn. Sprak de Heere tegen Jozua. Als gij de ban die in het midden van u is niet verdelgt. En tegenwoordig kunnen ze al die bannen laten leggen. Ja, ze gaan die bannen, gaan ze promoten. Homo's kunnen het avondmaal, dan heb je een sodomitisch avondmaal. Moet je eens nagaan. He, dat is, dat, een groter gespot kan er eigenlijk niet plaatsvinden. Een avondmaal is in Sodom en Gomorra door de sodomieten, he, die Lot probeerden te verkrachten. Want dat is het, dat is het. Je moet het maar zwart-wit zeggen. Dus die verkrachters, he, die pedofielen, die homofielen, die worden nou het avondmaal genodigd. Ik weet niet hoe verschrikkelijk Gods oordeel, maar het, is, het zal een groter oordeel zijn als het oordeel Gods over Sodom en Gomorra. Dat kan ik je verzekeren. Anders is God geen God meer. Nou, maar de Heer heeft zijn volk daaruit verlost, zoals Lot uit Sodom en Gomorra is verlost geworden. Gedenk aan de vrouw van Lot, ze werd een zuilpilaar, want haar hart had nooit haar hart gescheurd. Wel de kleren misschien, wel de kleren, maar nooit haar hart gescheurd. Nooit geen waarberouw, nooit repentance, nooit geen waarberouw. Nou, Gods volk kan zich bij tijden en ogenblikken wel leegwenen. Zoveel kwaad tegen zoveel goeds bedreven. Maar de Heer blijft de getrouwe. Hebt hij zijn trouw in Israël ooit gekrenkt? Nee, nooit. En ze kunnen er niks voor teruggeven. Heb jij iets om te eten? Heb jij iets gevangen? Nee. Nee, ze kunnen er niks voor teruggeven. Maar de liefde die drinkt. O, is het de Heer Jezus, zegt Petrus tot Johannes. En dan springt hij gelijk overboord. Want hij wilde als eerste bij de Heer Jezus zijn. Kijk, dat doet nou de liefde. Dat doet nou de liefde. Die gaat als een geslagen hond op Jezus aan. Om aan zijn voeten doodgeslagen te worden. En dan krijgen ze het eeuwige leven. Ook bij de hernieuwing hoor, absolute waarheid. Want grimmigheid is bij God niet. Nee, grimmigheid is bij God niet. En dat is die heilige werking des heilige geestes. Hè, die ook na ontvangen genade bij de uitverkorenen blijven. Hè, want het geloof houdt niet op. Daar staat Christus borg voor. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Dat betekent ook dat uw berouw niet ophoudt. Dat betekent het ook hoor. Dat de liefde van Christus waardoor u gedreven wordt niet ophouden. Dat betekent het ook. Dat Gods trouw in Christus niet zal ophouden. Dat betekent het ook. En voornamelijk betekent dat dat. Het geloof in de trouw Gods. Nou zijn er mensen die zeggen ja, door het ongeloof. Christus kon niet vele krachten doen in Capernaum vanwege hun ongeloof. Omdat de meesten die brachten niet hun zieken tot Christus. Omdat ze niet geloofden dat ze daardoor genezing zouden ontvangen. Dus dat heeft natuurlijk wel een andere achtergrond als dat wij normaal tegen zo'n tekst dan kijken. Christus kon niet vele krachten doen vanwege een ongeloof, alsof Christus onmachtig was dat ongeloof niet te breken. Natuurlijk was Christus machtig om het ongeloof te breken. Maar hij doet dat niet naar vleeselijke willekeur. Nee, nee, absoluut niet. He, die mensen werden niet getrokken door de trekking des vaders en die achten het ook te vergeefse moeite om al hun zieken en krank aan de voeten van Christus te leggen. Ik moet vaak denken, als de Heer Jezus nou nog op aarde zou wandelen, dan zou ik gelijk mijn zieke kind aan zijn voeten leggen. En dan door die duivel bezeten kinderen. Net als die Canaanese vrouw. Want er is toch een onderscheid. Gods volk moet hier vaak langer bidden als de Canaanese vrouw ooit gebeden heeft. Ze werd wel afgewezen. En daar weet al Gods volk wel van, maar tijdens zijn omwandeling op aarde genast de Heer vaak onmiddellijk. Mensen hoefden maar te piepen. Mensen hoefden maar een kermpie te laten klinken. En de Heer deed het. Om zijn godheid te bewijzen. Hè? Om te openbaren, moet ik zeggen, dat hij de gezondene des vaders was. Dat ging gepaard. Ook de prediking van de apostelen ging gepaard met wonderen en tekenen. Nou, ik kan het uit mijn eigen leven ook wel vertellen. Vooral in die eerste liefde, dan laat de Heer dat met veel wonderen en tekenen gepaard gaan. Je hoeft maar te kermen en de Heer antwoordt. He, maar die tussenposes die worden langer. Anders zou er geen oefening des geloofs sprake van zijn. En daarom oefent de Heer de zijne in het allerheiligst geloof. De omstandigheden getuigen tegen. Niet een dag, maar soms jaren. Zouden Gods beloftenissen immer haar vervulling missen. Maar ik kan u ook vertellen dat de Heer een getrouw waarmaker is van zijn woord. Hij doet wat hij zegt. En hoe lang dat duurt, dat is aan de Heer. Dat is up to him. En daarin wordt leidzaamheid geoefend. Gij hebt leidzaamheid voor nodig. Opdat gij Gods belofte mogen wegdragen. Terwijl wij dan deze belofte hebben. Welke belofte? Dat God uw vader is. En dat de hemel in Christus uw toekomst is. En ik zal u tot een vader zijn. En gij zult mij tot zonen en dochteren zijn. Zegt de Heer het Almachtig. Nou, je kan beter de God de Vader tot je vader hebben. Dan zou je ook een wees wezen.
Als je God tot je vader hebt, dan heb je de beste vader. Kinderen, ik prijs u een betere vader aan als ik ooit geweest ben. En als ik ooit zijn kan. Dat is God de vader. Die zorgt beter voor zijn kinderen als ik ooit voor mijn kinderen gezorgd heb. Hij weet waar u woont, daar waar de troon des avonds is. Hij weet uw benauwdheden. Hij weet u zitten en u staan. U gaan, u denken. Dat weet hij allemaal. Van A tot Z. Hij weet het alles zeer wel. En dikwijls zwijgt hij in zijn liefde. In zijn vergevende liefde. Want God is geen mens. En dat moet Gods volk leren. In het begin hebben ze veel verhoring. Ze hoeven maar te kikken, als het ware. Eer ze roepen, zal ik antwoorden. Ja, absolute waarheid. Daar kan ik ook wel een boek van vullen. Laat ik het zo maar zeggen. Maar later worden die tussenpozen, daar gaan we grotere tussenpozen. Want kijk, als de Heer dat maar blijft doen, dan zou je heel niet naar de hemel verlangen. Dan zou je helemaal niet verlangen waar Christus nou werkelijk is in de troon zijn vaders. Ja, dan moet je omkomen van de honger. Net als die arend die ik u vanmorgen tekende. Zijn bovensnavel groeit onder zijn ondersnavel. Die sterft van de honger, hij kan niet meer eten. Maar zalig zijn degenen die honger en dorsten naar de gerechtigheid. Zalig zijn degenen met die droefheid naar God. Want dat werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Een onberouwelijke bekering. Het zal God nooit berouwen. Hij neemt er nog geen woord. Terwijl wij, niet vergeten, terwijl wij dan deze belofte hebben. God trekt die belofte nooit terug. Dat zit vervat in die uitdrukking een onberouwelijke bekering. Aan de zijde van de zondaar. Die zondaar wil er nooit meer vanaf. Ik ben van Christus en Christus ben ik. Tot wie zullen wij anders heen gaan, zegt Petrus. Hij wou niet van Christus af als de Heer hem daartoe, beproeft. Zult gij er dan ook niet weggaan? Net als heel het volk, net als al die vrome refo's. Nee, zegt Petrus, want gij zijt de Christus, de Zoon Gods. Tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Dat is nou vervat in die uitdrukking onberouwelijke bekering. De ziel die kleeft, ja, God kleeft aan de ziel, zo moet ik het zeggen. Gelijk een gordel kleeft aan de lenden des mans, alzo kleeft mijn ziel aan u. En dan die gedurige beproevingen. Hè? Zoals David zegt, één schreden tussen mij en de dood. Nou, voor David was dat niet erg, want dat was de man van Gods hart. Maar hij moest komen, die moest nog een belofte vervuld worden. Daarom is de kerk vaak benauwd. Weet je wat tante Lene vaak zei? Gods volk is bang van de beloftes. Ja, dat is ook een stuk. Dat bedoelde ze in een bepaald opzicht. Want die vragen om vervulling. Een belofte krijg je in de nood en de vervulling verschiet in de dood. Ja, daar solliciteert het vlees niet naar. Zie je wel? Het vlees voor de hemel is voor het vlees is een hel. Dan moet je goed denken, want er wordt God groot gemaakt. En vlees maakt God niet groot. Wie zal mij verlossen van het lichaam des vleeses, van het lichaam der zonde, van het lichaam deze doods? Ik dank God, want we zijn er in Christus van verlost. Ja, al die omstandigheden die tellen heel niet mee. Dat moet bijdragen, moet medewerken ten goede tot oefening, tot meerdere oefening des geloofs. Tot die opwas in de kennis van Christus, dat Christus gisteren en heden dezelfde blijft. Nou, dan moet je toch echt op de leerschool van Christus zitten. En dan moet je toch echt steeds weer dreigen onder te gaan. Maar ondergedompeld te worden in de dood. Dat is de doop. Wij zijn dan gedoopt in de doop van Christus. Dat is ook ervaring, maar denk er goed om. Gods volk gaat geregeld onder. Als ik bezwijk door tegenspoed. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet. Nou, daar heb je nou die gebroken kruiken. God slaat geregeld die kruiken weer kapot. Dan blijft er weer een nul en een niks over. Een ellendig en een verloren mens. Een droefheid naar God. Die een onberouwde. Daar zorgt dat vuur in die kruik voor. Een droefheid naar God. Want dat vuur wordt niet weggenomen. Een droefheid naar God. Die een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid. Dan zeg ik wil nooit meer van God af. Ja, dat vlees dat wil altijd van God af. Ik ellendig mens, roept Paulus dan uit. Wie zal mij verlossen van het vlees? Ik ben ervan verlost. Gij zijt verlost. God hebt u wel gedaan. Houd het daarvoor. Dat gij wel der zonde dood zijt. Maar levend zijt in Christus Jezus. Ja. En dan hoef je geen proces aan te vangen met het doet dat er werd. Om die leden nog in rechte sporen te leiden. Want ze zijn in rechte sporen. Christus is eigendom van je lichaam en ziel. En als eigenaar weet de Heer beter voor ze dat lichaam te zorgen als wij het kunnen. Dan moet je ook nog een flesje Dr. Vogel innemen. Daar spot ik daar niet mee. Nee, want we hebben ook de middelen der natuur die de Heer geschapen heeft. Boven die hele farmaceutische industrie te stellen. Absolute waarheid. Absolute waarheid. Maar doe je het door het geloof of rust je op de middelen? Katechizanten, dat was toch de afgoderij vanmiddag. Met die vraag die gesteld werd. Mogen we dan ook geen eed doen op in naam van de heiligen? Nou, allemaal afgoderij. Dat behoort nou. Die valse eedswering, daar staat ook heel het liegen, bedriegen. Dat politieke liegen en bedriegen. En ook als je zegt, ik zal het morgen doen en je doet het niet. Dat valt er ook onder. Je moet maar heel kort bij huis blijven. Ja, maar dat zal ik doen en je doet het niet. Dat is ook liegen. Want de mens die belooft wat. Wat hij nooit doet. Maar was... Terwijl wij deze belofte hebben, wat God belooft, dat doet hij hoor. Dat doet hij. Dat doet hij vast en zeker. En laat u ja, ja zijn en u nee, nee. En alles wat te bezijden is, is uit de boze. Nou, het ja-woord van Christus, dat blijft ja, dat wordt nooit geen nee. Maar Gods volk moet dikwijls door zonde en ongerechtigheid dat nee eigenen. Maar de Heer verandert niet. God verandert niet. Er is geen schade. Die vaderlijke liefde, die blijft bestaan. Ook al wordt uw hart gekastijd, dat is enkel liefde van God. Dat zijn vaderlijke kastijdingen. Voor het vlees niet aangenaam? Nee. Maar degene die door de geoefend worden, geoefend, hè, we moeten geoefend worden. God wil een geoefend volk. Een bereidwillig volk. Oh, dan moet er wat op die school geleerd worden. Meer afgeleerd, ja. Nogmaals. In Christus zijt gij die gij zijn moet. Een kind, een jongeling, een vader, een zuigeling. Die hebben allemaal hetzelfde. Terwijl wij dan deze belofte hebben. Die belofte der zaligheid. Dat sprekende lam, dat vrijsprekende lam Gods. Dat bloed der verzoening. Terwijl we dan deze belofte hebben. Een mooie kijk, die eerste tekst kun je niet losmaken van die volgende die daarop volgen. Die droefheid naar God, dat staat in verband, dat staat in directe relatie tot die eerste woorden van de apostel. Terwijl we dan deze belofte hebben, dat is Gods volk. Daar heb je de evangelische droefheid. Want een wettische droefheid leidt niet tot waarachtige bekering. Nou, leidt niet tot onberouwelijke bekering. Dat eindigt dikwijls aan de strop. Kijk maar naar Judas. Saul was ook onder de profeten. Maar waar eindigt het? In zelfmoord, hè, op het gebergte van Gebola. Maar die evangelische droefheid, die heimwee naar God, hè, waarvan Asa spreekt in Psalm 73. Die heimwee naar God, die werkt een onberouwelijke bekering. Want kijk, als die heimwee zich sterk doet gelden, nou, dan bewaart je van veel zonden, dat kan ik je vertellen. Dan roep je met Jozef uit, zal ik zulke groot kwaad doen en zondigen tegen God? Want die man die was in Egypte dicht bij de hemel. In Egypte dicht bij de hemel, ja natuurlijk. Hij was er een vreemdeling, een bijwoner, een uitlander. Kwam hij nog in de cel op, dicht bij God. En de Heere die zegende het huis van Potifar omwille van Jozef. Ja, later kreeg hij daar een dochter uit. Zafna, pa en Ea. God werkt heel wonderlijk. Wonderlijk is zijn naam. Zijn naam is wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Leef je uit die naam? De moorman ging zijn weg, reisde zijn weg met blijdschap en hij zag Filippus niet meer. Kijk, daar heb je nou de opposit van de afgoderij met de heilige bedreven in onze dagen. Met de oudvaders bedreven en ze noemen al die namen, maar ze doen het niet. Ze doen het niet. Ze zeggen het allemaal wel en ze drukken boeken. Hè, nou worden er allerlei valse bijbels. De reformatorische business moet toch draaien. En het RD publiceert artikelen van mensen, dominees die voor evolutietheorie zijn. En dan komt er weer zo'n schijnheilig artikeltje achteraan. Van ja, dit zijn we er niet mee eens en dat zijn. En daar collecteert die RD zijn geld mee. Het is allemaal Judas geld hoor, het zijn allemaal die 30 zilverlingen. Weet je waar dat RD begraven straks wordt? Op de akker genaamd Akeldama. Akker des bloeds. En God zal het verbranden en verwoesten. Want daarmee dien je God niet. Hè? Met leugen en bedrog. En met die van God vervloekte... godsdienstige discussies. Het ware geloof discussieert nooit. Het ware geloof. De gelovige kan daar wel eens in vallen. Maar het ware geloof discussieert nooit. Het gelooft. Het ware geloof gelooft. En getuigd. Gij zult mijn getuige zijn. Het geloof getuigd van de grote werken Gods. Ja. En dan moest die bezetene te Gadara blijven. Om de grote werken aan hem gedaan door Christus. Onder zijn volk te getuigen. Ja. Het ziet dus niet op de bekering. Gelooft het evangelie ziet op de vruchten van. De vrucht. Hè? De vruchten van het geloof. Dat is die ware droefheid naar God. Hè? Maar wat werkt dat uit? Nou, Paulus noemt het op. Naastigheid in de dienst van God. Een verantwoording. Dat is verontschuldiging. Dat is. Waar heb je dat nou? Die verantwoording. Weet je wat daarin verborgen zit? Wij zijn maar onnutte dienstknechten en we doen hetgeen we schuldig zijn te doen. Of we hebben gedaan hetgeen we schuldig zijn te doen. Dat zit in dat woordje verantwoording, want dat moet u niet lezen als een opdracht. Nou ja, de verantwoordelijkheid van de mens. Nou, loop naar de pomp met je verantwoordelijkheid van de mens. Die is al ten dode verzonnigd in het paradijs. Dus als je dat als een werk opvat, dat is godslastering. Dat is de genade Gods te niet doen. Dat is het geloof vervalsen. Verantwoording, onlust, vanwege dat aanklevend bederf en vanwege de aantasting van de Ere Gods. Gods volk is dikwijls in onlust. Onrust, onlust, vrees, verlangen, daar heb je weer die onberouwelijke, die droefheid naar God. Verlangen, ja, wat verlangen? Verlangen naar God. Verlangen dat zijn eer verhoogd wordt. Ijver, de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Wraak. Daar heb je het nou, wat in onze dagen ook niet meer gekend en miskend wordt. Wraak, heilige toren betekent dat. Dat kan verstaan worden van de kerkelijke straf. Hè, zelf over deze zonde, over die incestzonde. Of ook van het verdriet, zeggen de kanttekenaren, dat ze hierover hebben bewezen. Nou, dat betekent het niet. Wraak betekent wraak. Een wraak, dat is heilige toren, zoals Stefanus die uitte toen hij voor het Sanhedrin verantwoording aflegde. Getuigenis aflegde, dat betekent dat. En als je nooit vervuld bent met heilige toren, over de roepende zonde die in onze dagen maar gekerstend wordt, want de zonde, allerlei zonden worden tot wet verheven, sodomitische zonden, noem maar op, door de wereld en ook in de kerken. Daar is Gods volk, daar is Gods tere volk, heilig verontwaardigd over. En dat laten ze ook blijken, dat laten ze ook blijken, daar kunnen ze de mond niet over houden. Dominees kunnen de mond erover houden natuurlijk, die zijn nooit vervuld met heilige toren, alles zoete lieve Gerritje. En in alles hebt gij uzelf bewezen rein te zijn. Ja, we zullen er eens verzingen. En wel uit die 51ste psalm daarvan. Het zesde zangvers. Verwerp mij voor uw aangezicht toch niet. En wat er verder volgt in dat zesde zangvers van psalm 51.
Thank you.
Dus dat woord metanoia, gemeente, dat is een heel belangrijk stuk in het leven der genade. Want dat maakt er deel van uit. Evangelisch berouw, metanoia. For godly sorrow worketh repentance unto salvation. Die droefheid aan God, daar gaan mijn zielentranen gepaard. Gods volk is hier niet thuis op deze wereld. Nee, ze voelen zich ook niet thuis en ze zijn nergens welkom. Kijk, daar heb je het nou. Want wat had de apostel gezegd? En die apostolische woorden, dat maakt ook de zaak uit. Daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt een Heere. En dan gebeurt het ook. Hij raakt niet aan hetgeen onrein is. Die afscheiding, dat is geen kerkelijke afscheiding van een nieuwe kerkelijke denominatie, nee. Dat is een uitgang uit de wereldse kerken. Dat noemt Gods woord Babylon. Die wereldse godsdienst, dat noemt Gods woord Babylon, gaat uit van haar. Uit die wereldse kerken, uit die vleeselijke godsdienst, gaat uit van hen. En scheidt u af. Paulus scheidde de discipelen af in een zekere school van tyrannus. Omdat de Joden de weg Gods lasterden. Nou, daar heb je de kerk van vandaag. Het is één grote aaneenrijging van lastering van de weg Gods. De christelijke politiek is het eens met het beleid van de illuminatie van de elite. En je ziet het al in Catalonië, in Spanje zie je het ook weer voltrekken. Er is een referendum gehouden. Weet je waarom die Catalonische Spanjaarden zich niet mee kunnen conformeren? Omdat heel dat Spanje ook door de Bilderbergers wordt geregeerd. Die gewone mensen die zien dat huizelen. En die politieke stommelingen die doen net of dat er een neus bloedt. En die junker die houdt natuurlijk wijselijk zijn mond. Hè? Want de 6000 man politie. En ze hebben de 700 van die Catalanen in elkaar geslagen. En met rubber kogels. Hè? Zo handelen de overheden nou jegens hun burgers. En het was een vreedzame referendum. De SGP onder andere is ook tegen alle referendums. Want referendum is volksregering. En ze zijn voor de democratie en tegen referendum. Heb je ooit het toppunt van tegenstrijdigheid? Want democratie is ook volksregering. Maar weet je waar de huidige democratie uit bestaat? Uit dictatuur. Niks anders. Politieke dictatuur. Daar doet ook de SGP ten volle aan mee. David, ik heb u pas gezegd, David raadpleegde ook wel eens het volk. Ze eerde David als koning. Omdat David de man naar Gods hart was en ook een koninklijk beleid voerde. En geen kind was. Want wee dat land welks koning een kind is. Wee. Het zijn allemaal kinderen. Allemaal kinderachtige praat, allemaal kinderachtige spelletjes. Kinderachtig geld, er gaan miljarden dollars mee gepaard. Dat staat allemaal onder die noemen van kinderachtigheid. Die mensen die hebben een onbeheersbare drang naar macht. Het is allemaal macht, het zijn allemaal machtspelletjes. En dat doen allemaal kleine kinderen. Je moet maar eens kleine jongetjes zien spelen. De een wil de sterkste zijn. De een wil de beste zijn. Nou, dat doen die grote nou in het grote. Ja. En als er een land... Nou, elk westers land onderdrukt zijn burgers. Het ene land erger dan het andere. Kijk eens naar Merkel, naar Rutte en naar de Spaanse president. Macron in Frankrijk. En May in Engeland. Want die Brexit, dat stelt ook allemaal niks voor. Dus ook allemaal... Mensen, je wil levendig bedrogen. Maar als een regering je onderdrukt, zijn burgers terroriseert, dan is een referendum op zijn plaats. Want die willen van die dwangmiddelen af. Die willen van die verplichte... Er was nou een vrouw in Amerika, omdat ze haar kind niet liet vaccineren, moest ze de gevangenis in. Zijn ze krankzinnig geworden daar? Ja, het lijkt er wel op. Want die gewone man die onderzoekt het wel, hoe schadelijk of dat is. Het is ook een ingrijp in Gods voorzienigheid. Gods volk kan daar niet in meedoen. En al die domreis te zeggen, dat is je eigen verantwoording. En is die al ten dode verzondigd in het paradijs. Wil je met je verantwoording voor God verschijnen? Ja, zegt die dominee uit... Hij zegt dat als je God voor gebeden hebt, dus als je God bidt om prostitutie te bedrijven, dan is het geoorloofd. Als je God bidt om vaccinatie te bedrijven, dan is het geoorloofd. Wat is dat voor een duivelse godsdienst? Dat zijn de refelkerken hoor. Die zeggen het is je eigen verantwoording. Weet je wat er dan gebeurt? Dan is de tucht weg, dan blijven de bannen allemaal liggen. Opgestapeld tot het hemeldak. Dat is niet de gemeente van Christus meer hoor. Maar absoluut niet. Dat is een hol van de duivel geworden. Want denk je, als Achan niet berecht was geworden, niet gestenigd was geworden. Wat er dan met dat hele volk Israël had gebeurd, van de aardbodem weggevaagd.
Dat zal ik je vertellen, want God is een wraakdoende God. God de Vader is een lief wezen, in Christus, in Christus. En voor degenen die aan hem gehoorzaam zijn, dat is in zijn naam geloven. En als je in zijn naam gelooft, ben je hem gehoorzaam. Absolute waarheid. Gods volk struikelt in velen, maar daar heb je dat nou, hè, dat verlangen om altijd bij de, omdat ze niet meer willen struikelen, zelfs niet meer willen struikelen in de zonde. Want de zonden zijn hun de dood geworden. Als dat niet zo is, mensen. En Gods volk kan dikwijls ook openbaar komen als een mol vroetend in deze aarde. Nou, want we zijn uit de aarde aards. Stof ben ik, zeg Job, en tot stof zal ik wederkeren. Gods volk brengt het er niet best vanaf. Ik heb de goede strijd gestreden, omdat Christus het goed heeft gedaan. Paulus niet. Maar daarom strijdt Gods volk nog wel de goede strijd. Christus gaat hun met zijn heilicht voor. Hè? Terwijl wij dan deze belofte hebben. Volk van God. God schikt u die toe. Ik heb het niet gegrepen. Nee. De Heer heeft het toegepast. De belofte die in Christus ja en amen zijn. Dat blijft ja, dat is geen ja en nee, dat is ja en amen, tot in eeuwigheid. Terwijl we dan deze belofte hebben. Geliefde, laat onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes, voleindigen de heiligmaking in de vrezen Gods. Zulke teksten worden door het vrome vlees vervalst tot en met, tot in de hel toe. Maar er is geen sprake van een of andere opdracht waar Gods volk nog aan moet beginnen. Nou. Want de genade doet het geheel. De genade doet het alleen. Het is alleen door het geloof. Dat is al het werk wat God, waarmee God tevreden is. In het geloof. Dat is het enige werk waarmee de wet tevreden is. Want op de account van het geloof staat de gerechtigheid van Christus. Dat is meer dan $1 miljard. Dat is meer dan $1 miljard, dat kan ik u verzekeren. Gaat boven alle menselijke gerechtigheid. Doet alle menselijke gerechtigheid er niet. Want er is maar één gerechtigheid die redt van de dood. Dat is de gerechtigheid van Christus. Daarom is de wet tevreden met het ware geloof. Ofwel tevreden met de gerechtigheid, met de gehoorzaamheid van Christus. Met het volbrachte werk van Christus. Met het bloed van Christus. Er is betaald. En gij zijt duur gekocht. Zo heilig dan de Heere in uw hart. Kijk er niet over zwijgen. Daar kan je toch niet over zwijgen. Over Christus, hè, die ons van de eeuwige dood hebt gered. Als dat in de tijd gebeurt. Dus iemand van de dood redt. Uit het vuur redt of uit het water redt. En als het niet zou gebeurd zijn, zou je verdronken zijn. Nou, dan wil je die procent of die persoon toch wel eren. He? Waar staan geestelijk? Waar staan dat als de Heer je van die drievoudige dood redt? Nou is het Gods volk niet begonnen om de eeuwige straf te ontgaan, want die hebben zo'n vaart. Ja. Wij dan ontvangen straf hetgeen we gedaan hebben. Dat hield ook die eeuwige straf in, dan denk ik, goed dan. Maar deze heeft niks onbehoorlijks gedaan. En die wordt nou gestraft in onze plaats. En dat is nou net Gods volk ter zaligheid. De Heere onze gerechtigheid, de Heere. De zaligmaker der wereld. Want Gods volk om openbaar is enkel wereld. En dat heb God lief. Omdat God een God is die de goddeloze rechtvaardigt. Maar ook in Christus heiligt. Ze blijven niet in die goddeloze staat. Nee, vanzelf niet. Door de toegerekende gerechtigheid van Christus word je gelovige genaamd. Het gevolg daarvan is de aanneming des geloofs. Weet u het nog? Eerste schenking dan de aanneming. Eerst het spreken van Christus door woord en geest in je verloren ziel. Tot waarachtige bekering, tot vergeving der zonde, tot geloof. Dat is zo de Heere werkt. Ja? Als de Heere moest wachten op gelovige mensen, zou de hemel leeg blijven. Bekeert u en gelooft het evangelie. Dat is een waarachtig werk des geestes. Dat geschiet door de Zoon. En als je een beetje verder geleid bent op de weg, dan wordt hij je bekering. Dan ben je gezakt van het bekeerd zijn, de vrome man en de vrome vrouw uit te hangen. Maar dat zal de Heer wel doen blijken. Petrus was zeer bekeerd. Ja, gij zult met 3 man verlopen. Nou, wat blijft er dan over?
dan wordt Christus je bekering. Dan ben je er ook niks meer vanaf. Ik wens niks anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Saulus en Tarsus, wie is Paulus eigenlijk? Ik leef toch niet meer ik? Maar Christus leeft in mij. En wat ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God. Nog één keer, gemeente. Want de droefheid naar God, dat is een hartelijke droefheid. Dat is niet om het beter te doen. Van nou ja, vandaag ben ik bedroefd en morgen doe ik het beter. Nee, nee. Dat is een hartelijke droefheid naar God. En die hartelijke droefheid naar God, dat verlangen, hè, dat werpt een onberouwelijke bekering. Daar komt die zonde ook nooit meer op terug. Nou, niet vanuit zichzelf. Nee, nee, maar vanuit uit het verkiezend welbehagen des vaders. Want, hè, terwijl we dan deze belofte hebben, ja, daar komt Gods volk nooit meer vanaf. Van dat hebben. Daar willen ze ook niet vanaf. Maar ze maken het er wel naar dat God dat terugtrekt, maar hij trekt het nooit meer terug. Dat is nou vrije, soevereine genade. God houdt zich aan zijn woord, terwijl wij dan deze belofte hebben. Volk van God, kijk niet zo eng. Die onberouwelijke droefheid naar God. Want dat is ook een onberouwelijke droefheid naar God. Het is een onberouwelijke bekering. Het is een onberouwelijke God. Het is een onberouwelijk geloof. Het is onberouwelijke genade. En het is zo eenvoudig, kinderen. Je hebt het maar te ontvangen. Je hoeft nog geen eens je handen op te houden. Nee. Want de buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de schoot. In de hand. Het wordt je in je hart gedrukt. Terwijl wij dan deze belofte hebben. Daar kom je nooit meer vanaf. Ja. Al zou hij bewijzen verspreken als een hond terugkomt, dat ken je hoor. Maar ik zeg het op figuurlijke wijze. Want Gods volk kan zich wel eens zodanig gedragen dat je zegt, kijk, die is naar zijn hond, naar zijn uitbraaksel teruggekeerd. Dat zijn momentopnames, dat als Gods volk in de zonde valt. Nou ja, je zou zeggen, naar Simpson, kijk, hè, de Lila, die is als een hond naar zijn uitbraaksel. Nee, nee, want hij kende, dat uitbraaksel heb Simpson nooit gekend. Want hij was van zijn geboorte af wedergeboren. Aangekondigd door Christus zelf. Zijn geboortekaart die werd afgekondigd door Christus zelf. En de vader van Simpson vreesde nog te sterven. Hij zegt, want wij hebben nou God gezien. We kunnen... Nee joh, zegt zijn vrouw. Dat is niet zo raar. Bij God is enkel... Bij God is geen grimmigheid. Als hij dat verkondigt, dan is er geen grimmigheid bij God. Dat heeft hij gezegd als een verzoend God. En het is waar geworden dat Simpson tot zijn dood een Nazireër Gods genaamd is geworden. Waarom? De ijver van Gods huis had hem verteerd. En Simpson verlangde zo naar God. Hier, er staat hier op de benen letterlijk, mens, let op het woord. Ijver, wraak! Dat ik mijn mogen wreken met een wraak Gods over mijn twee ogen. En hij boog zich met kracht. En hij haalde zo die pilaren. Die gigantische pilaren van de tempel van Dagon als lucifertjes naar beneden. Door de kracht des Heilige Geestes. Ja, dus wees maar niet benauwd over Noord-Korea. Die meerdere Simpson haalt alles als lucifertjes naar beneden. Wanneer hij wil, waar hij wil. Maar denk er wel om. Onder die lucifertjes behoort op deze wereld. Die haalt hij ook naar beneden. Die zet hij in vuur en vlam. Haast u en spoed u om uw levens wil. Want de tijd is kort en de eeuwigheid eindeloos. Maar dan mag ook Gods volk zich eindeloos verheugd in God verblijden. Dan zullen al mijn fonteinen binnen in u zijn. Halleluja. Amen. Heren, dat we vervuld mochten zijn met die onberouwelijke, met die hartelijke droefheid die een onberouwelijke bekering in stand houdt. De standvastigheid des geloofs. Tot zaligheid, tot die eeuwige zaligheid, om te wonen. Want God is alles in en alle. Maar gij, de uwe vervult met die eeuwige blijdschap, die op hun hoofden zullen wezen. Heere, breidt uw koninkrijk nog uit. Konnen mocht het zijn tot aan de verste grenzen. Uit alle geslachten, naties en talen. Opdat het zou zijn, één herder en één kudde. Vrees niet, gij klein kuddeke. Het is uw vaders welbehagen dit koninkrijk u te geven. Heren, wat een eeuwige, enige troost ligt er in uw woord verankerd. voor degene met dat hartelijke verlangen, met die hartelijke droefheid naar God. Want dat sterft deze wereld, dat is aan deze wereld gestorven, aan de zonde gestorven, aan de heerschappij des duivels gestorven. Dat zal een zwanenlied zijn, hij voor ons gestorven. Dat zal een zwanenlied zijn. Verheerlijk dan uw naam in kracht, onder jong en oud, onder het ongeboren leven. Heren, dat ze uw kinderen genaamd mochten worden, gelijk Johannes de Doper in de buik van Elisabeth. Opspringen van vreugde, tot in eeuwigheid. Amen. Geliefde, laten we nog zingen van Psalm 51. En daarvan het 9e vers. Gods offer zijn een gans verbroken geest. Door schuldbesef getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilig oog behagen. Het is nooit, o God, van u vraag geweest dan wat er verder volgt in dat 9e zangvers. En het 10e, organist, en het 10e. Dan vindt gin onze offerande lust, waarmee wij u naar het heilig recht vereren. En dat is met het offer van Christus. 9 en 10 van Psalm 51.
Thou art my all.
Zendt uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer.
Amen.